Zijn namens de kerkraad voor de volgende mededelingen. Zondag 7 april om 10 uur gaat dan dominee W. Schinkelshoek voor en om 16:30 middags dan de G.J. van Asperen. Volgende week maandag 8 april is er de afsluiting van het catechisatieseizoen. Er komt iemand van de HJO over social media spreken. Om 7 uur is de eerste groep en 8:15 de tweede groep. Iedereen is daar ook hartelijk voor uitgenodigd en we verwachten daar natuurlijk de catechisanten zelf ook. Voor alle data geldt deel voor lente. De dienst erop veranderen. De eerste collecte is voor de opleiding predikanten. De tweede is voor de kerk. En de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de kerk bestemd. Tot zover de afkondigingen. Laten we de dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 102, vers 7, laten wij dat samen zingen. Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen. Psalm 102, vers 7. Wij doen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de 12 artikelen. En daarna zingen wij uit Psalm 119, vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Vers 25 uit Psalm 119 zingen wij als antwoord op de geloofsbelijdenis. En laat ieder van ons in zijn of haar hart als volgt spreken. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij samen bidden. Heere Jezus Christus, u bent uit de doden opgestaan. En aan u is gegeven alle macht in hemel en op aarde. U regeert deze wereld met uw woord en met uw geest. En wij bidden u dat uw woord ook nu mag klinken. Leer ons leven bij datgene dat u gezegd heeft. Laat het woord van Jezus Christus en laat zijn belofte de grondslag van ons leven mogen zijn. De vaste grond onder onze voeten. Laat zijn geest, die hij uitgestort heeft, in onze harten mogen wonen en werken. We bidden, Heere, dat wij mogen leven bij datgene wat wij niet zien. Het leven uit de doden, de toekomende opstanding van alle doden. Laat ons oog daarop gericht mogen zijn, dat wij met een opgericht hoofd diezelfde Christus, die zich tevoren in het gericht van God voor ons gesteld heeft, dat wij hem als een rechter uit de hemel verwachten. En Heere, dat kan alleen als wij geloof hechten aan zijn woorden. En we bidden dat dat zo mag zijn, ook deze morgen als wij opnieuw samen mogen zijn, op de tweede paasdag, om ons opnieuw te buigen over het evangelie van Jezus Christus. En we bidden u, Heere, dat wij met de mond zullen belijden en met het hart geloven. Want met de mond belijdt men de zaligheid en met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid. Want wie met de mond belijdt de Heere Jezus Christus en met het hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, die zal zalig worden. Laten wij dan u, Heere Jezus, mogen aanroepen, want een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. En u leeft, Heere. Als wij alleen een dode Jezus hadden, had ons roepen geen zin. Maar u leeft en u hoort de stem van ons gebed. Zo komen wij ook tot u en we bidden dat uw woord mag opengaan, dat uw geest in onze harten werkt en dat wij samen een gezegende dienst mogen hebben. We bidden voor de kerk in deze wereld. Laten wij, Heere, mogen geloven dat u overal doorgaat en dat u werkelijk de dood overwonnen hebt, het leven en de onvergankelijkheid aan het licht heeft gebracht. En dat dat woord voortgang vindt in deze wereld. Heren, we belijden ook dat het in de kerk in Nederland op zoveel plaatsen duister en donker is. Maar als uw licht komt, heren, als het licht van de paasmorgen doorbreekt, dan zal de duisternis verdwijnen. Wij vragen u dat wij in dat geloof mogen leven, opdat wij nooit zullen wanhopen aan u, maar vol geloof en vertrouwen mogen zijn dat u doorgaat. Heren, werkt dat nu ook. Laat in onze harten, laten wij niet eerder tevreden zijn dan wanneer wij zien dat onze kinderen, onze familieleden, vrienden, de catechisanten, andere gemeenteleden, uit de dood worden opgewekt tot het eeuwige leven. Heren, daar vragen wij om en we bidden dat ook deze dienst en deze paasdagen daartoe mogen dienen. Zo roepen wij uw naam aan, verhoogde Heere Jezus Christus, en wij bidden u, laat ons leven bij wat u zegt en geef dat wij uw woorden geloven. Hoor ons zo uit genade. Amen. Wij lezen evenals gisteren Matteüs 28 en laten we nu het gehele hoofdstuk lezen. Matteüs 28 vers 1 tot en met 20. Matteüs 28 dus. En het woord van God spreekt hier als volgt. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag van de week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat daarop. En zijn gedaante was gelijk een bliksem, en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees voor hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zei tot de vrouwen, vreest gij niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Kom herwaarts, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. Hij gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En haastig uitgaande van het graf met vrees en grote blijdschap, liepen zij heen om het zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is hen ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij tot hem komende, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tot hen, vrees niet, ga heen, boodschap mijn broederen, dat zij heen gaan naar Galilea, en al daar zullen zij mij zien. En als zij heen gingen, zie, enige van de wacht kwamen in de stad en boodschapten aan de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en samen raad genomen hebbende, gaven zij aan de krijgsknechten veel geld en zeiden, zeg, zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben hem gestolen toen wij sliepen. En indien dat komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En als zij het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan, maar sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende, in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. Tot zover de schriftlezing. Wij staan stil bij vers 6, het begin van vers 6. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Dat zijn de woorden waar we over nadenken. En we schrijven dat ook boven de preek. Hij is opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Drie gedachten. Ten eerste de opstanding voorzegt. Ten tweede, de opstanding niet begrepen. En ten derde, de opstanding geloofd. Opgestaan zoals hij gezegd heeft. Ten eerste de opstanding voorzegt. We zullen in onze eerste gedachte nagaan. Waar heeft Jezus dat dan gezegd? In welke Bijbelverse kunnen we dat vinden? Hoe vaak heeft hij dat gedaan? Wat zei hij precies? Onze eerste gedachte, de opstanding voorzegt. Ten tweede, de opstanding niet begrepen. Want die vrouwen staan hier en zij verwachten een dode Jezus. Hoe kan dat? En dan de derde gedachte, dan trekken we de lijn ook door naar onszelf. De opstanding geloofd. Laten wij zingen uit Psalm 30, de versen 2 en 3. Mijn God, gij hebt mij om mijn klacht genezen. En mijn smart verzacht, gij hebt mijn ziel door angst beroerd als uit het graf weer opgevoerd. Gij hebt het leven mij geschonken, ik ben niet in de kuil gezonken. En ook vers 3. Laten wij vers 2 en 3 uit Psalm 30 zingen. Gemeente, wij schrijven boven de preek van deze morgen opgestaan zoals hij gezegd heeft. Dat waren de woorden van de engel tegen deze vrouwen op de vroege paasmorgen. Gemeente, kunnen wij nog wel in de opstanding geloven? Het is tenslotte 2013. Dat ze dat vroeger, ergens in het jaar 30 of zo, geloofde, ja, dat waren bijgelovige tijden. Maar we zijn intussen toch veel verder. En de wetenschap heeft ons dan toch wel duidelijk gemaakt dat dat helemaal niet kan. Is dat geen dom bijgeloof om te denken dat er leven na de dood mogelijk is en dat iemand uit het graf kan opstaan? Als je een beetje een weldenkend mens bent en je verstand gebruikt, dan weet je dat dat niet kan. Dat is wat van vroeger. Dat is wat uit de tijd van de Bijbel. Dat is wat uit de tijd van het donkere bijgeloof en van de godsdienst. Nou, gemeente, als we dat zouden denken, dan hebben we de evangelie nooit goed gelezen. Want de vrouwen en de discipelen en de soldaten verwachten geen opstanding. Het was helemaal niet waar dat zij op die zondag zaten te wachten nog één dag en dan staat Jezus op. Integendeel, zij konden dat totaal niet geloven. Als wij zo die vier evangeliën naast elkaar zetten en we lezen die geschiedenissen over de opstanding, dan zien wij verschillen, dat weet ik ook. En er zijn theologen die daarmee bezig zijn geweest, spreken zij elkaar tegen of kunnen we er toch één geheel van maken? Nou, dat is een moeilijke vraag, daar gaan we nu verder niet op in. Maar één ding hebben die vier evangeliën allemaal gemeenschappelijk, namelijk dat die opstanding van Jezus volkomen onverwacht gebeurt. Volslagen onverwacht. Er was niemand die dacht, nu gaat het komen. Het is waar, de vrouwen gingen om het graf te bezien, maar niet om het lege graf te bezien. Zij dachten dat zij Jezus, de dode Jezus, daar in het graf zouden vinden. Geloofden de Joden dan in geen opstanding? Jawel, maar aan het einde der tijden. Denk maar aan Johannes 11, als Jezus dat gesprek heeft en tegen Martha zegt, uw broer Lazarus zal weer opstaan. Dan geeft zij als antwoord, ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. De Joden waren geen platte materialisten, zoals wij dat nu soms tegenkomen. Maar een opstanding na 3 dagen, konden ze niet geloven. Volslagen onverwacht. En toch, we lezen het in de tekst. Hij is opgestaan zoals hij, Jezus zelf, zoals hij gezegd heeft. Jezus had dat wel tegen zijn discipelen van tevoren gezegd. Gezegd, waar dan, wanneer dan, hoe vaak dan? Kunnen wij dat nagaan in de evangelie? Waar en hoe vaak Jezus die dingen gesproken heeft? Ik zou dat vanmorgen met u willen doen. Misschien is het goed om de Bijbel er eenvoudig bij te pakken. Ik zal de teksten en de hoofdstukken noemen. En dan kunnen we meebladeren. En ik beperk me tot het evangelie van Matteüs. Want als we de andere evangelieën erbij zouden nemen, hebben we natuurlijk nog veel meer teksten. Maar als we alleen het evangelie van Matteüs lezen, kom ik op tenminste 7 keer. Dat Jezus heeft gezegd dat hij zal opstaan. Laten wij beginnen bij Matteüs 12. Matteüs 12 is de eerste voorzegging die Jezus doet. De eerste heenwijzing naar de opstanding. Vers 38, 39 en 40. Matteüs 12. Wij lezen daar. Toen antwoordden sommigen van de schriftgeleerden en fariseeën, zeggende, meester, wij wilden van u wel een teken zien. Maar hij antwoordde en zei tot hen, het boos en overspelige geslacht verzoekt een teken, en hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de walvis, zo zal de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten wezen in het hart van de aarde. Dat gaat natuurlijk allereerst over zijn begrafenis, zijn sterven. Maar er staat bij een beperkte tijd, 3 dagen. En dan is die tijd in het graf voorbij. Dus hier kunnen we de eerste heenwijzing zien naar zijn opstanding. Hoofdstuk 16 is de tweede. Hoofdstuk 16 vers 21. We hebben een tijdje geleden bij dit hoofdstuk stilgestaan in de nabetrachtingspreek. We lezen in vers 13 dat hij gekomen was in de delen van Caesarea Philippi en dan ontwikkelt zich dat gesprek. Wie zegt gij dat ik ben? En Petrus geeft antwoord. En hij spreekt Petrus zalig in vers 17 en dan in vers 21. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. Dat is de tweede voorzegging. En Petrus heeft die woorden goed gehoord, want vervolgens bestraft hij Jezus in vers 22. We gaan naar de derde tekst, hoofdstuk 17. In dat begin van het hoofdstuk gaat het over de verheerlijking op de berg, vers 1 tot en met 8. De discipelen zijn mee, 3 van de discipelen, Petrus, Jacobus en Johannes. Zij zien Jezus in zijn heerlijkheid. En dan staat er in vers 9, als zij van de berg afkwamen, gebood Jezus hun, zeggende, zeg niemand dit gezicht, totdat de Zoon des Mensen zal opgestaan zijn uit de doden. De derde voorzegging. We gaan verder naar iets verder in hetzelfde hoofdstuk, vers 22 en 23. Hoofdstuk 17 ook. Als zij in Galilea verkeerden, zei Jezus tot hen, de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen, en zij zullen hem doden, en ten derde dagen zal hij opgewekt worden. En zij werden zeer bedroefd. Opnieuw is dus duidelijk dat de woorden van Jezus duidelijk en ook hard als het ware bij hen binnengekomen zijn. Ze worden zeer bedroefd. De vijfde voorzegging in hoofdstuk 20, vers 17, 18 en 19. Matthäus 20, vers 17 tot en met 19. En Jezus opgaande naar Jeruzalem nam tot zich de 12 discipelen alleen op de weg en zei tot hen, zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal aan de overpriesters en schriftgeleerden overgeleverd worden en zij zullen hem ter dood veroordelen en zij zullen hem den heidenen overleveren om hem te bespotten en te geeselen en te kruisigen en ten derde dagen zal hij weer opstaan. De vijfde voorzegging. Hoofdstuk 26. Hoofdstuk 26, vers 30 tot en met 32. Dat is na de instelling van het avondmaal. Dat is in het eerste deel van dat hoofdstuk beschreven. Dus dat is vlak voor de dood van Christus. Het avondmaal is ingesteld en dan lezen wij in vers 30 dat zij daarna, als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg, op weg naar Gethsemane. Toen zei Jezus tot hen, gij zult alle naar mij geërgerd worden in deze nacht, want er is geschreven, ik zal de herden slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden, maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u volgaan naar Galilea. En we zien op dit moment dat Petrus het ook wel degelijk hoort, want hij reageert en hij zegt, in vers 33, al werden zij ook allen aan u geërgerd, ik zal nimmer geërgerd worden. Er is nog een zevende moment in het evangelie van Matthäus, waar het gaat over de opstanding. En dat is in hoofdstuk 27 en dan de laatste paar versen. Vers 62 tot en met 64. Dat gaat over de overpriesters en de fariseeën. Dan is Jezus al gestorven aan het kruis. En dan lezen wij hier. Dus andere daags, dat is dus op die Sabbat. Welke is na de voorbereiding, vergaderden de overpriesters en de fariseeën tot Pilatus. Ze braken de rust van de Sabbat om een vergadering te beleggen. En ze zeiden, Heer, wij zijn indachtig dat deze verleider nog levend gezegd heeft, na 3 dagen zal ik opstaan. Beveel dan dat het graf verzekerd wordt tot de 3e dag toe, opdat zijn discipelen misschien niet komen bij nacht en stelen hem en zeggen tot het volk, hij is opgestaan van de doden. En dan zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. Die fariseeën hebben het wel degelijk gehoord. Dus dat is de 7e. En laat ik er nog een 8e bij noemen die wellicht ook daarop ziet. Dat is iets terug in hoofdstuk 26, vers 61. Op het moment dat Jezus voor de raad staat en zij op zoek zijn naar een beschuldiging, hoofdstuk 26, vers 61, ten laatste kwamen 2 valse getuigen en zeiden, deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en in 3 dagen dezelfde opbouwen. Misschien, wellicht, hebben zij begrepen, wel degelijk, dat Jezus deze woorden bedoelde over zijn eigen lichaam. Als dat zo is, dan zijn er dus 8 momenten waar de opstanding van Jezus na 3 dagen ter sprake komt. Ik vat het samen, gemeente. Wij zien in het evangelie 2 lijnen, allebei aanwezig, die elkaar, als het ware, die haaks op elkaar staan. Aan de ene kant is daar de lijn dat Jezus zijn eigen opstanding vele keren nadrukkelijk en duidelijk heeft voorzegd, zoals hij gezegd heeft. En aan de andere kant is er die even duidelijke lijn dat de discipelen en de vrouwen dat niet verwacht hebben. Dat die opstanding van Jezus volslagen onverwacht gebeurde en hen compleet verrast en overrompeld heeft. Zo onverwacht, met een engel erbij en een aardbeving erbij. En als lezer van dit evangelie kom je als het ware bij die vraag, wat is dit? Laat ik zeggen, wanneer je voor in het evangelie begint en je leest de hoofdstukken zo door en je bent bij hoofdstuk 27 gekomen, dan heb je al 7, 8 keren gehoord, Jezus zal opstaan. Wat verwacht je dus? Dat Jezus opstaat. En je verwacht dat die vrouwen en discipelen dat ook verwachten, toch? Maar dat gebeurt niet. Dus ook als lezer heb je een vraag en Matthäus wil ons daar als het ware op richten. Wat is dit voor onbegrijpelijke en wonderlijke situatie dat niemand die opstanding verwacht, terwijl het wel zo duidelijk is voorzegd? We gaan naar onze 2e gedachte. De opstanding niet begrepen. Wij zijn niet de eerste die hierover nadenken en die ons afvragen hoe dat kan dat deze vrouwen dat niet beseft hebben en verwachten een dode Jezus in het graf aan te treffen. De discipelen en de vrouwen, niemand heeft het geloofd. Dus wij gaan op zoek en er zijn heel veel verklaringen die daarop ingaan en u zelf hebt er vast ook wel een mening over. De kinderbijbels gaan er al op in. Wat zou hier aan de hand zijn? Laat ik een paar mogelijke antwoorden noemen, gemeente, die, naar ik denk, niet juist zijn. De eerste is dat wij denken aan vergeetachtigheid. Ze waren vergeten. Ze hadden het wel gehoord, maar het was hen ontschoten. En op dit moment dat het gebeurt, dan, oh ja, dat is waar, dat had Jezus gezegd. Nou, gemeente, dat is ongelooflijk. Dat kan het antwoord niet zijn. Dat ze dat vergeten waren. Als u zo meegelezen hebt in die verschillende momenten, dan valt ons op dat Matthäus uitermate nauwkeurig moment voor moment beschrijft. Hij vertelt er ook de omstandigheden en de plaats bij. De ene keer zegt hij, het was in Caesarea Philippi, het was een andere keer op weg naar Jeruzalem. Een 3e keer was het bij de Olijfberg, of het was in Galilea, of het was toen we van de berg van de verheerlijking kwamen. U herkent dat wel. Je hebt een gesprek met iemand gehad tijdens een wandeling. En als je die wandeling nog een keer maakt. Oh ja, toen we hier waren, praten we daarover. En toen we daar waren, praten we daarover. Je hebt als het ware een associatie met de plaats. Dat had Matthäus ook. Hij vertelt erbij. Daar waren we. Toen vertelde Jezus dat. En daar, en daar, en toen. Dus het is tot in detail in zijn geheugen, ook als hij dit evangelie schrijft in het jaar 70 of 80 of zo. Dus dat is 50 jaar later. Zouden ze dan dat met die paar dagen vergeten zijn? We zien trouwens ook dat zij heel nadrukkelijk reageren. Ze zijn verdrietig, ze werden zeer bedroefd, of ze bestraffen Jezus, of ze zeggen ik zal niet geërgerd worden. We zien trouwens ook dat de overpriesters er ook van wisten. Blijkbaar was het dus niet een gerucht dat alleen in een hele kleine kring bekend was. Maar de discipelen wisten ervan, de vrouwen wisten ervan, maar de overpriesters en de fariseeën hadden het ook gehoord. En onthouden. Dus dat antwoord dat het eenvoudigweg vergetenachtigheid zou zijn, dat kan het niet zijn. Wat je soms ook tegenkomt is dat mensen zeggen, ja maar het was de schrik en de ontzetting. Zij waren daar met Jezus en Jezus begon te vertellen over zijn dood en over zijn kruisiging. Ja, hij zei er wel bij dat hij zou opstaan, maar in hun ontzetting en in hun schrik hoorden ze alleen dat erge en dat mooie dat ontsnapte aan hun aandacht. Dat werd weggedrukt. Dat hoorden zij niet. Zou dat kunnen zijn? Ik denk ook dat dat, gemeente, geen afdoende verklaring is. Misschien dat zij in hun eerste reactie voornamelijk dat horen over de dood en over het kruis en over de geesteling enzovoort. Maar er is een belangrijk punt erbij. In Markus 9 wordt ook verteld hoe Jezus van de berg van verheerlijking afkomt. Wat dus in Matthäus 17 staat, staat ook in Markus 9. En dan zegt Jezus, zwijg hierover totdat ik uit de doden zal zijn opgestaan. En er staat in Markus 9 vers 10 bij, dat de discipelen onderling een gesprek gaan voeren. Wat bedoelt Jezus met na 3 dagen zal ik opstaan? Daar hebben ze samen zelfs over gesproken. Daar hebben ze hun gedachten over laten gaan. Ze hebben het antwoord niet gevonden, maar ze hebben het wel degelijk gehoord. Dus we kunnen en mogen niet zeggen dat de schrikkende ontzetting van zijn dood die woorden over de opstanding naar de achtergrond hebben gedrongen. We zouden juist verwachten dat toen Jezus dood was en zij al die woorden nog eens tot zich doorlieten dringen, dat ze toen die woorden juist naar voren hebben gehaald als een laatste strohalm. Zou die dan toch opstaan? Want dat heeft hij gezegd. Helemaal niets daarvan. Niets daarvan. Dus wij kunnen niet zeggen dat het te veel naar de achtergrond is gedrukt door hun schrik en hun ontzetting. Misschien zegt iemand, misschien was het eenvoudigweg ongeloof. Ongeloof. Ik denk, gemeente, dat dat ook niet juist is. Maar er zijn wel verklaarders van naam en faam die het wel zeggen. Calvijn zegt dat. Calvijn zegt in zijn verklaring over die vrouwen dat zij gezondigd hadden, omdat zij niet meteen hun harten hechten aan de prediking die zij van hun meester gehoord hadden. Het was zonde, zegt hij. Ongeloof. Een andere verklaarder, Grosheide, die zegt, gelijk hij gesproken heeft, die paar woorden uit de tekst, herinnert de vrouwen eraan dat zij de opstanding hadden moeten kunnen verwachten. En dat zij daarom door eigen schuld in de ellende zijn. Nou, dat zijn harde en forse woorden. Ongeloof, die vrouwen hadden het gewoon moeten geloven. Ik denk, gemeente, dat dat niet juist is. Want ik vind nergens in het Nieuwe Testament een beschuldiging van ongeloof. Ja, later wel, Markus 16. Als Jezus verschenen is, verschillende keren, en ze dan nog steeds niet geloven, dan verwijt hij hun ongeloof. Maar niet op dat eerste moment na de opstanding. En laten we eerlijk zijn, deze vrouwen worden niet geschilderd in de Bijbel als wantrouwende, ongelovige vrouwen die de woorden van Jezus tezijde werpen en zeggen, het is niet waar wat Jezus zegt. Nee, het zijn gelovige vrouwen die voortdurend bij Jezus willen zijn, aan het kruis en nu bij het graf. Het zijn geen wantrouwende mensen. Ik denk dus dat met die ene aanduiding dat het alleen maar ongeloof is, dat we de situatie ook geen recht doen. Er is nog een vierde antwoord en uitleg die soms gegeven wordt over het onverwachte bij deze vrouwen. En dat is iets wat je tegenwoordig soms wel hoort. Mensen zeggen dan, ja, het was nog niet hun stand in de genade. Je hebt bekommerde mensen en je bevestigde. En deze vrouwen waren geestelijk nog niet zo ver dat zij hier als het ware aan toe waren. En soms wordt er een vergelijking gemaakt met de helsfeiten. Er wordt gezegd, er zijn kinderen van God, dat zijn adventskinderen. En sommigen mogen kerst kennen en anderen mogen Goede Vrijdag kennen. En ja, sommigen zijn zover dat ze Pasen mogen kennen, bevindelijk, geestelijk. En die vrouwen waren nog niet zover. Zou dat een antwoord kunnen zijn? Nee, gemeente, ook niet. Dat kan niet. Er zijn andere gegevens in het Nieuwe Testament die dat verbieden. Er staat in Romeinen 10, die met de mond belijdt de Heere Jezus en met het hart gelooft dat God hem uit de doden opgewekt heeft, die zal zalig worden. Ik denk niet dat we de helsfeiten zo mogen opdelen en in stukken knippen en zeggen, nou, de een die gelooft maar dat en de ander gelooft dat. Het christelijk geloof is niet voor elk wat wils. Wat is een christen nodig te geloven, zegt de catechismus? Alles wat ons in het evangelie beloofd wordt. We mogen niet zeggen, ik geloof de helft wel en de andere helft niet. Dus laten we daar niet in meegaan. Om te zeggen dat ze nog niet zo ver waren en dat dat een goed excuus is. Wat dan wel, gemeente? Wat dan wel? We staan nog steeds voor dat raadsel dat het zo duidelijk voorzegd is. En dat het toch niet begrepen is. En dat het volkomen onverwacht gebeurde. Ik denk, gemeente, dat we het antwoord niet moeten zoeken in de geestelijke of de psychologische of de bevindelijke toestand van die vrouwen. Dan zoeken we verkeerd. Het unieke en het bijzondere ligt in het heilsfeit van de opstanding. Dat feit van de opstanding is de grote verrassing van het christelijke geloof. Dat is onverwacht. Dat is onbegrijpelijk. Ik heb het gisteren ook gezegd, maar ik herhaal dat nu met nadruk. Pasen betekende de opening naar een andere werkelijkheid. Een hogere, een geestelijke, de eeuwige wereld. Dat gebeurt met Pasen. Het is dus niet te vergelijken met de opstanding van Lazarus uit de dood of andere voorbeelden uit Oude of Nieuwe Testament van mensen die terugkeren in het leven. Want die kwamen terug. En die zijn opnieuw gestorven. Jezus kwam niet terug in het leven. Jezus kwam in het eeuwige leven. Hij doorbrak deze wereld naar een geestelijke werkelijkheid. En dat gebeurde op het moment van de opstanding. Gemeente, het was ook niet te begrijpen voor die vrouwen. Het was niet te begrijpen wat Jezus had gezegd. Ja, zegt iemand, maar hij heeft het toch wel gezegd. 7 keer. Kinderen, ik zoek naar een voorbeeld dat jullie het ook een beetje kunnen begrijpen. Ik zal de Bijbeltekst waar we het nu over hebben in het Grieks voorlezen, zoals die in de oorspronkelijke Bijbel staat. En als ik dat voorlees, nou luister maar. Ook estin hode, egerte gar. Kato's eipe. Nou zeg je, ja, ik hoor dat wel, maar wat zegt die dominee? Ik versta dat niet. Nee, dat is een andere taal. Als je geen Grieks kan, dan hoor je wat klanken, maar je begrijpt niet wat er gezegd wordt. Nou, zo ongeveer moeten de woorden van Jezus geweest zijn. Ze hebben dat gehoord. Niet begrepen. Als ik kinderen aan jullie die Griekse woorden opzeg, dan kan ik niet tegen jullie zeggen, ja, maar je gelooft het niet. Je zegt, ja, maar ik begrijp het niet. Ik kan dat niet eens geloven, want ik weet niet wat u zegt. Of ik zeg, ben je het nu vergeten? Ja, vergeten zeg je, ik heb het niet verstaan, dominee. Ik weet niet wat u zei. Het was een andere taal. Ja, zo waren die woorden van Jezus over zijn opstanding. Ze hebben het gehoord, ze hebben het onthouden, maar niet begrepen. Dat konden ze niet. Het was iets van een andere werkelijkheid, een andere taal, een andere wereld. Wanneer konden zij dit pas gaan begrijpen en geloven, gemeente? Pas op het moment dat Jezus was opgestaan. Toen pas kreeg het zin om te zeggen, geloof het, begrijp het, aanvaard het. Voor dat moment niet. Paulus zegt in Romeinen 16, hij heeft het over de prediking van Jezus Christus naar de openbaring van de verborgenheid. Het is verborgen geweest. Die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest. Duizenden jaren lang verzwegen, maar nu geopenbaard. Dat is gebeurd met Pasen. Geopenbaard. Het was verzwegen, het was echt onbegrijpelijk. En Jezus heeft het 7 keer gezegd, maar al had hij het 70 maal 7 maal gezegd, had ze het nog niet begrepen. Het kon niet. Pas op dit moment dat het gebeurt, valt het open. We gaan naar onze derde gedachte, gemeente. De opstanding gelooft. Nu wordt het ook tijd om naar onszelf te kijken wat dit voor uw, jou, mijn leven betekent. We hebben in onze eerste gedachte gezien dat Jezus het voorzegd heeft, vele keren, maar dat het niet begrepen werd. Het kon niet begrepen worden. Nu de lijn naar onszelf, de opstanding gelooft. Gemeente, wij leven eigenlijk van nature in zo'n wereld als die vrouwen voor Pasen. Wij leven in een dichte wereld. Het zit dicht, het is gesloten. Ja, we kunnen naar de kerk gaan en we kunnen meedoen. Maar het zit toch dicht. Heeft dat te maken met de postmoderne wereld en de secularisatie en de wetenschap? Een klein beetje, ja, inderdaad. Maar toch niet zoveel, o gemeente. Het zit in ons hart. Dat noemt de Bijbel de natuurlijke mens. Je kunt godsdienstig zijn en je bent tegen die vrijzinnigheid en je verdedigt de lichamelijke opstanding van Jezus Christus. Je onderschrijft de 3 formulieren van eenigheid. Je bent voor een orthodoxe, schriftuurlijk, bevindelijke, gereformeerde prediking. En toch zit je wereld dicht. En je hoort de klanken. En je hoort het evangelie. En je begrijpt het niet. Het is van een andere wereld, van een andere werkelijkheid. Wij zijn als deze vrouwen op weg naar het graf. En de werkelijkheid is zo anders. Wij zijn mensen die ons leven hier hebben liggen met zijn ups en downs, met zijn vreugde en zijn verdriet. En dat is het dan, ja. Wellicht een scheutje godsdienst erin, maar het zit dicht. De Bijbel zegt, de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die van de geest van God zijn. Hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Misschien dat er iemand zegt, ja, dus dominee, ik kan er niets aan doen. Ik kan daar niks aan doen. Die vrouwen konden er ook niks aan doen. U zegt er misschien bij, ik ben toch wel blij met uw tweede gedachte. Want nu ga ik het begrijpen. Die vrouwen, ja, die konden het niet begrijpen. Ik ook niet. Ja, de natuurlijke mens verstaat dat niet. En u heeft zelf gezegd van, het was geen ongeloof. Dus, dominee, u moet mij niet verwijten dat ik dat niet geloof. Want mij valt geen ongeloof te verwijten. Ik kan er toch niks aan doen. Het is toch een taal van een andere wereld, ja. En als ik onbekeerd ben, ja, dominee, u moet me niet te lastig vallen en niet te hard vallen. Want ik begrijp dat niet en het is nog bijbels ook. Misschien hebt u gelijk. En toch een vraag erbij. Is dat een opluchting voor u, voor jou? Ben je daar blij mee? Ben je daar tevreden mee? Ik heb net die tekst uit 1 Korinther 2 gelezen en ik heb er een paar woorden uitgelaten. Die zal ik er nu bij noemen. De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die van de geest van God zijn. Ja. Want ze zijn een dwaasheid. Gemeente, die personen in ons midden, die dat geestelijke inzicht missen. Mag ik het zo zeggen? Uw probleem is niet dat u dat mist. Maar want daar is een oplossing voor. Daar is het werk van de geest voor. Maar uw probleem is dat je er tevreden mee bent. Dat je het wel goed vindt. Dat je die geestelijke wereld dwaasheid vindt. Dat is ook het woord van God. Het is die opluchting die je eigen geestelijke weerstand verraadt. Dat je blij bent als er gezegd wordt dat je er niks aan kan doen en een mens kan niet geloven en het moet je gegeven worden en de natuurlijke mens verstaat het niet. Dat verraadt je vijandschap en je weerzin. Denk er eens over na. Wat is dat? Dat je daar tevreden mee bent. Wordt het niet benauwd in deze wereld, in de dichte wereld, waar geen opening is naar de geestelijke rijkdom? Kun je daar tevreden mee zijn? Wil je zo leven? Wil je zo sterven? Of verlang je naar meer? En zeg je, ik kom er niet doorheen, ik begrijp het niet. Maar verlang je ernaar? O Heer, mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar U. Ik kan er niet bij, maar ik verlang ernaar. Waar moet ik het zoeken, zegt iemand? Bij de levende Jezus. Want Hij heeft die andere wereld opengebroken. Roep Hem aan. Vraag het aan Hem. Vraag om de werking van zijn Heilige Geest. Ja, gemeente, ik ga een stap verder. De Heilige Geest werkt nu vanmorgen hier in ons midden. Hij is er, de Geest van Christus. Maar blus de Geest toch niet uit. Luister naar het woord. Jezus zegt het ons. Hij is opgestaan. En het is een werkelijkheid geworden. En het is een werkelijkheid die in ons leven post kan vatten. Laat het toch geen dwaasheid zijn. Gemeente, het geldt ook voor degenen die wel geloven. Dat dit ergens een haast ongrijpbare wereld en werkelijkheid blijft. Herkent u dat? Dat je zo gauw toch weer denkt dat het christelijke geloof gaat over hier en nu. Wat mag ik wel en wat mag ik niet? Hoe moet ik leven en wat wil ik niet doen? Allemaal belangrijke vragen, ja natuurlijk. Maar het echte, de kern van christelijk geloof, gemeente, ligt niet hier. Maar ligt daar, in die geestelijke wereld. Waar Christus is, de opgestane werkelijkheid. Daar, ergens anders. En daarover gaat het christelijke geloof. En dan noem ik nog een keer dat vers uit Romeinen 10. Die met het hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Die zal zalig worden. Dat is het minimum. Lager dan dat kunnen wij niet gaan. En tegelijkertijd is dat zo ontzettend veel hoger dan wat wij begrijpen. Als Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Johannes zelf. Ik heb mezelf die vraag al vaak gesteld. Begrijp ik wat Jezus zegt? En ik kom telkens weer tot de conclusie, ik begrijp hem niet. Wat is dat, gemeente? Ik ben de opstanding en het leven. Begrijpt u dat wel? Hebt u dat op zak? Hebt u dat in uw verstand? Oh ja, dat snap ik wel. Het is zo anders. Ik ben de opstanding en het leven. Geloof je dat? En geloof zegt ja, ik geloof dat zonder dat ik het begrijp. Het is een andere werkelijkheid. Nou zegt iemand, ik heb daar niet zoveel mee. Ik snap dat niet. Nou, ik ook niet. Ik ook niet. De enige gemeente die dat leven kent van de opstanding is Jezus. Want hij zelf is door dat graf heen gegaan. En hij weet wat hij bedoelt als hij zegt, ik ben de opstanding. En ik ben het leven. Wat hebben wij dan, gemeente? Wij hebben zijn woorden, zoals hij gezegd heeft. En dat is geloof. Geloof begrijpt niet wat Jezus zegt. Maar het geloof gelooft wat Jezus zegt. Meer hebben we niet. Meer niet. Niets minder dan dat. Wat Jezus zegt, gemeente, dat is waar. Het geloof houdt voor waar wat Jezus zegt. En als Jezus zegt, die in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Wat is dat, eeuwig leven? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar het geloof zegt, ja, ik heb het eeuwige leven. Want Jezus zegt het. Ik ben dood geweest en zie ik leef. En ik heb de sleutels van de hel en de dood, zegt Jezus. En het geloof zegt, ja, Jezus zegt het, dus ik hou dat voor waar. En dan kom ik toch nog een keer terug op die 7-8 versen uit het Matthäus evangelie. Waar Jezus keer op keer op keer gezegd heeft dat hij zou opstaan. De discipelen begrepen het niet en de vrouwen begrepen het niet. En niemand begreep het dan Jezus alleen. En hij had gelijk, want hij stond op. En het geloof rust op die woorden. En wat zal dat zijn, eeuwig leven? Dat heeft geen oog gezien en geen oor gehoord. Dat is in het hart van geen enkel mens opgeklommen. Wat God bereid heeft voor degenen die hem vrezen. Gemeente, wat is het christelijk geloof toch een wonderlijk geloof. Om nu je hele zaligheid te rusten op iets wat je niet begrijpt. En waar je niet bij kunt. Wat te hoog is. Te onbegrijpelijk. Te onbevattelijk. En toch te zeggen, daar leef ik voor. Daar ga ik naartoe. Waarheen dan? Dat weet ik niet. Maar daarheen, waar Jezus is. Opgestaan. Twee dingen, gemeente, ter afronding over dat geloof. Dat geloof in de woorden van Jezus, zoals hij gezegd heeft. Twee dingen. Ten eerste dit. Hoe ouder je wordt, hoe verder je komt, hoe meer je gaat leven bij de woorden van Jezus. Hoe zekerder je wordt, hoe meer fundament en rust je vindt, hoe meer je werkt dat het waar is. Jezus spreekt de waarheid. Je mag daarop rusten. Je kunt daarop rusten. Dat is de ene kant. Dat is de toename, versterking van het geloof. Meer en meer rusten op wat Jezus zegt. Maar er is ook nog een andere kant, gemeente. Het geloof raakt op de duur ook uitgeput. Uitgeput, vermoeid. Wat bedoel ik daarmee? Wel, dat geloof is niet voor altijd bedoeld. Het is nu geloof. En dan zien, aanschouwen. En dat geloof begint er ook meer en meer naar te verlangen. Om die inhoud van de opstanding niet alleen te geloven, maar ook te zien. En dat bedoel ik als ik zeg dat dat geloof vermoeid raakt, uitgeput. Hoe sterker je geloof wordt, hoe meer je verlangt naar het moment dat je geloof ophoudt. En vervangen wordt door zien, door ervaren, door beleven, eeuwig leven. Daar ziet het geloof naar uit, gemeente. En dat is bevinding. Er wordt soms veel gezegd over bevinding en wat je moet bevinden. Nou, gemeente, ik ben niet tegen bevinding. Hou me ten goede. Maar ik denk dat de bevinding pas echt begint op het moment dat we sterven. Dan begint de bevinding. Dan zullen we zien wat eeuwig leven is. Dan zullen we zien wat Jezus bereid heeft voor degenen die hem lief hebben. Dat is bevinding. Het zou dwaasheid zijn om die bevinding uit de hemel naar de aarde te trekken en te zeggen dat we het nu al moeten beleven. Dat kan niet. Dat mag niet. Dat hoeft ook niet. Nu gaat het niet om wat wij ervaren en bevinden en beleven. Nu gaat het om geloof. Geloof in wat? In de woorden van de Heere Jezus. Zoals Hij gezegd heeft. Wat zegt Hij dan? Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven. Al waar hij ook gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft u dat? Amen. Laten wij zingen uit Psalm 17, vers 8. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen, zien, verzadigd met uw goddelijk beeld. Vers 8 uit Psalm 17. Laten we danken en bidden. Heere, wij danken u voor de woorden die u gesproken heeft, de beloften, die waar zijn. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de weg en de waarheid. Ik ben de goede herder. En al die andere woorden die u gezegd heeft, Heere Jezus, we danken u daarvoor. En we bidden om geloof, om ze voor waar te houden en daarop te rusten. Ook al zijn er dingen die geen oor heeft gehoord, geen oog heeft gezien, die in het hart van geen enkel mens is opgeklommen. Wat gij bereid hebt voor degene die u vrezen. Heere, we bidden dat diegene in ons midden, die in een dichte, afgesloten wereld zitten, dat u hun wereld openbreekt. Opdat ook zij de geestelijke dingen mogen verstaan. En we bidden voor diegene, de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij wordt van niemand onderscheiden. We bidden, Heere, dat ook diegene van ons die wandelen door het geloof mogen uitzien naar het moment dat we zullen ontwaken en u in gerechtigheid aanschouwen. Leer ons, Heere, telkens weer dat de echte werkelijkheid daar ligt, aan de andere zijde van het graf van Christus. Dank voor wat u ons gaf, ook deze morgen. Laat het mee mogen gaan deze week, als een kostbare schat in ons hart, de opgestane Heere Jezus Christus en het geloof in Hem. En Heere, breng ons dan volgende week weer samen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 68 en dan vers 10. Psalm 68 vers 10. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heer en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.